Gemeente, de laatste catechisme spreken. Het zondag 17 en 18 gingen over de trappen van de verhoging van de Heer Jezus Christus. Eerst is hij opgestaan, dat was de eerste trap. Toen is hij naar de hemel gegaan, dat was de tweede trap. En nu komt de derde en de vierde traptreden van zijn verhoging. Hij zit, derde trap, aan Gods rechterhand en vierde trap, komt terug op de wolken. Trappen van verhoging. Hoewel het voor ons oog lijkt alsof de Heer weer verder is dan ooit. Maar we zullen zien dat dat niet zo is. De Heer is niet verder weg, maar hij is dichterbij dan toen hij nog op de aarde was. En hij is niet minder geworden, maar meer. En dat zien we ook, daar gaan we eerst even naar terugkijken, in de psalm die we gelezen hebben. In psalm 110, een koningspsalm. Een korte blik daarop voordat we gaan kijken naar zondag 19. Psalm 110 is een psalm die in het Nieuwe Testament meer dan 20 keer wordt aangehaald, verwijzend naar de verhoging van de Heer Jezus Christus. Leest u maar mee als u het voor u hebt. Psalm 110 vers 1, een psalm van David. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand. Zit aan mijn rechterhand, daarmee verhoogt, verheft God de Vader zijn Zoon als middelaar tot de hoogste macht en majesteit. En hij geeft hem alle macht in de hemel en op de aarde als loon op zijn werk als middelaar. Totdat ik staat er uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank onder uw voeten. Dus zijn vijanden die nu nog niet willen dat hij koning over hen zal zijn, hij zal ze vernederen tot onder zijn voeten. Kijk maar verder in vers 2. De Heere zal de scepter van uw sterkte zenden uit Sion, zeggende: heers in het midden van uw vijanden. Dus vanuit het middelpunt van de openbaring, vanuit Sion in het Oude Testament, vanuit de kerk in de hemel en op de aarde in het Nieuwe Testament, daarvanuit heerst Christus in het midden van zijn vijanden. Van zee tot zee en van rivier tot aan de einden van de aarde. Uw volk, vers 3, zal zeer gewillig zijn op de dag van uw heerkracht in heilige sieraden, uit de baarmoeder des dageraads zal u de dauw uw jeugd zijn. Zo fris, zo ontelbaar, zo schitterend als de dauw wanneer de dageraad opkomt. Zo ontelbaar als het zand dat aan de oever van de zee is, als de sterren aan de hemel, zo zal uw volk zijn, blinkend in heilig sieraad. En staat er: zeer gewillig. Het is geen leger van huurlingen, maar van kinderen. Niet gedwongen, maar vanuit hun hart gedrongen door de liefde tot Christus, hun koning. Op de dag van uw heerkracht, op de dag van uw overwinning, op de dag van uw opstanding, op de dag van uw hemelvaart en op de dag van de terugkomst van u op de wolken van de hemel. De Heere, vers 4, heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Christus is koning over Sion, over zijn kerk. En tegelijkertijd, dat lezen we hier, is hij wat geen koning in Israël ooit kon en mocht zijn, tegelijkertijd is hij ook priester in eeuwigheid. Koning om zijn volk te regeren, te beschermen, te bewaren. En priester om ze met God te verzoenen en te reinigen van alle ongerechtigheid. En dan vers 5 en 6. De Heer is aan uw rechterhand, hij zal koningen verslaan ten dagen zijn storens. Hij zal recht doen onder de heideren. Hij zal het vol dode lichamen maken. Hij zal verslaan degene die het hoofd is over een groot land. Enerzijds schittert alles van de macht en van de liefde en de trouw van Christus, gericht op zondaars. Maar anderzijds is tegelijkertijd ook nu de keerzijde, en straks zeker de keerzijde van zijn liefde zichtbaar, in zijn toorn tegen zijn vijanden, die in hun ongeloof en verwerping van hem blijven volharden tot het einde toe. En dan het laatste vers. Hij zal op de weg uit de beek drinken, daarom zal hij het hoofd omhoog heffen. Het beeld is hier als volgt. Christus is als een held die zichzelf geen rust gunt en dorstig onder het lopen zijn dorst even snel lest aan een beek langs de weg, om dan weer verkwikt en versterkt met nieuwe moed zijn vijanden verder te vervolgen en de strijd voor te zetten, totdat die vijand geheel onderworpen zal zijn. Zeker, het tekent ook iets van de hitte van de strijd die de Heer voerde als leidende middelaar op Golgotha. Maar het tekent vooral de hitte van de strijd die hij als verhoogde koning met opgeheven hoofd voert in deze laatste dagen. Zie hier uw koning, kinderen van God, geliefde medechristenen, machtig, onoverwinnelijk, triomfvoerend. En zie hier, o vijanden van Christus, uw machtige tegenstander. U zult in uw gevecht met hem geen stand houden. En dus vraag ik u dringend vanavond om de witte vlag van de overgave te hijsen. Handel verstandig, zegt Psalm 2. Gebruik je verstand. Dien de Heere met vrezen en verheugt u met beving en kus de Zoon. Met een kus van onderwerping wordt bedoeld aan zijn voeten, opdat hij niet toorne en u op de weg vergaat wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. We gaan samen kijken naar zondag 19. Laten we die zondag met de vragen en antwoorden 50, 51 en 52... naar de lezing van Psalm 110 nu eerst samen gaan lezen. Vraag 50. Waarom wordt daarbij gezet zittende ter rechterhand Gods? Antwoord: dewijl Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijze als het hoofd van zijn christelijke kerk, door wie de Vader alle ding regeert. Dat antwoord gaat dus over de regering door Christus vanuit de hemel. Dan vraag 51, wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Eerstelijk zegt het antwoord dat hij door zijn Heilige Geest in ons, zijn lidmaten, de hemelse gaven uitgiet. Daarnaast tweede, dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Dat antwoord gaat over de zegen van Christus uit de hemel. En dan vraag 52, wat troost u? Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Antwoord, dat ik in alle droefenis, in alle verdriet en vervolging, met opgerichten hoofden even dezelfde, die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld heeft en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwacht, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Dat antwoord gaat over het oordeel van Christus uit de hemel. Thema voor de preek is de verhoogde Christus. We letten op drie dingen, ik heb ze al genoemd, op zijn regering, op zijn zegen en op zijn oordeel. Het Te beginnen bij de regering van Christus uit de hemel. Heer Jezus Christus is ten hemel gevaren en zit aan Gods rechterhand. Dat is geen hypothese, dat is geen theorie, dat is een feit. En dat is meer dan een feit alleen. Dat is vooral een belofte. Want van daaruit regeert Christus over zijn kerk op aarde. Antwoord 50 zegt, als het hoofd van zijn christelijke kerk, door wie de Vader alle dingen regeert. En zegt de catechismus, dat bewijst hij vandaar. Dat zal hij met andere woorden laten zien. Dat zal hij aantonen. Zoals de dichter zingt van Psalm 22. De Heere regeert en zal zijn almacht tonen. En dat wil Gods kinderen het hoofd omhoog laten richten. Want er is zoveel in deze wereld en in ons leven, niet waar, kinderen van God, geliefde mede-christenen, jongeren, ouderen, wat ons kan ontmoedigen, wat ons kan teleurstellen. Waardoor we soms of misschien wel vaker met Asaf denken, zou God zijn genade vergeten? Zouden zijn beloftenissen hun vervulling missen? Hoe komt dat? Omdat we naar beneden kijken. Naar de omstandigheden van ons leven. Omdat we luisteren naar onze eigen gedachten. En omdat we luisteren naar wat de wereld en wat de mensen om ons heen zeggen. En dan vergeten we dat onze Heere, die alle macht heeft, ook alle dingen in zijn handen heeft. En dat geen schepsel zich zonder zijn wil kan roeren of bewegen. Dan vergeten we dat hij alle macht heeft in de hemel en ook bij ons op de aarde. En dat hij kan doen, zoals Paulus zegt, boven bidden en denken. Dan vergeten we dat hij in zijn trouw nooit één woord, nooit één belofte woord op de aarde zal laten vallen. Hij zal het bewijzen, zegt de catechismus, dat hij regeert. Vanuit die plaats van bijzondere eer die hij gekregen heeft van zijn Vader, zittend aan Gods rechterhand. Een plaats dus van bijzondere eer en macht. En dat maakt, kinderen van God, dat hoe de omstandigheden ons ook kunnen ontmoedigen, hoe alles in ons leven ook tegen kan lijken te lopen, en hoe onmogelijk de vervulling van Gods belofte ook kan lijken te zijn, er nooit reden is om in paniek te raken. Want Christus zelf regeert en heerst, zo lazen we in Psalm 110, in het midden van zijn vijanden. Volgens zijn eigen plan, volgens zijn eigen raad, volgens zijn eigen wijsheid. En het is ook goed dat we dat ook niet vergeten. De Heer maakt geen haast om dingen te doen op onze tijd. Hij heeft zijn eigen vastgestelde tijden. Maar hij heeft ook nog nooit één ding beloofd om dat vervolgens niet te doen. En hij is nog nooit met enig werk begonnen dat hij vervolgens weer heeft losgelaten. Op zijn tijd zal hij doen wat hij gezegd, wat hij gesproken heeft. En dus, u die de Heere verwacht, biddend, hopend, pleitend op zijn woord, hoop op hem, die alle macht heeft in de hemel en op de aarde, en die in de hemel over deze aarde en over onze levens regeert. Op zijn tijd zal hij spreken en het is er, gebieden en het staat er. En dat zal niemand, geen mens kunnen blokkeren, want daar gaat het hier over. Hij regeert. De Bijbel staat vol voorbeelden daarvan. Vol van voorbeelden die aantonen, die bewijzen dat de Heer regeert. En dat hij altijd zijn beloftewoorden houdt. Hoewel meestal wel door een weg van onmogelijkheid, in de ervaring van onze kant. Waarom? Opdat hij uiteindelijk als opperste koning echt alle eer zou krijgen. Denk maar aan twee voorbeelden. Denk maar aan Jozef. Hoe wordt het woord van de Heere in zijn leven vervuld door een weg van onmogelijkheid? De Heere belooft hem grote dingen. Dan wordt hij verkocht als slaaf naar Egypte. En dan, als hij daar ook nog in de gevangenis terechtkomt, dan lijkt het uitgesloten dat het ooit nog goed zal komen in het leven van Jozef. Maar, zegt hij zelf later, de Heere zegent hem in het land van zijn verdrukking. En God zelf gaat verandering geven op zijn tijd. Naar het zure komt het zoet. Wanneer? Als de Heere met zijn macht gaat ingrijpen. Zoals hij dat nog steeds doet in het leven van zijn kinderen op zijn tijd. Want hij regeert. Denk maar het tweede voorbeeld aan het volk Israël jaren later. Door Gods macht worden ze uitgeleid uit de slavernij van Egypte. Samen op weg naar het beloofde land. Maar Gods weg gaat door de onmogelijkheid. Ze lopen vast aan de oever van de Rode Zee. Zou het woord van de Heere wel waar geweest zijn? Waar ze met elkaar zo op hadden gehoopt, zouden ze zich niet vergist hebben? Kijk er naar die gesloten weg. Zoals er ook nu in het leven van Gods kinderen van die gesloten wegen kunnen zijn, waarin we zo geneigd zijn om net als zij destijds te gaan mopperen op de Heere. Hem te gaan wantrouwen en moedeloos bij de pakken neer te gaan zitten. In plaats van te vertrouwen op de macht van onze Heere in de hemel, die alle macht heeft. En in plaats van bidden te zeggen, denk Heere, aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop u mij verwachting hebt gegeven. Biddend wachten op hem, op onze koning, die vanuit de hemel regeert en vandaar zijn almacht tonen zal. Door zulke gesloten wegen, welke het ook zijn, op zijn tijd en tot onze verwondering voor onze ogen te openen. De Heere, zegt de catechismus, bewijst zich het hoofd van zijn kerk te zijn. Aan wie de Vader gegeven heeft alle macht in de hemel en op de aarde. En dus, kinderen van God, geliefde mede-christenen, als dit nou je leven tekent, gesloten wegen, blokkades, onmogelijke omstandigheden, moedbenemende situaties, wees dan niet overmatig teleurgesteld. Raak niet ontmoedigd, maar hoop op de Heere. Die op zijn tijd, niet op onze tijd, en die op zijn manier, niet op onze manier, zo zeker zal doen wat hij gezegd en beloofd heeft. Hij heeft de eer van zijn naam verbonden aan zijn belofte woord. Hij is een waarmaker van zijn woord. Wat uit zijn lippen ging, zingt de dichter, is vast en onverbroken. Hoop dan toch stil op hem. En leer leven, leer geduldig leven door geloof, uzelf biddend vasthoudend aan het woord van uw almachtige koning. En als er dingen gebeuren in uw leven die u totaal niet kunt plaatsen, thuis, in de familie, op het werk, in de kerk, bedenk dan tot uw troost dat er niets is, werkelijk helemaal niets wat zich onttrekt aan de regering van Christus. Dat wil niet zeggen dat wat de mensen doen altijd goed is. Daar is veel zonde. In de wereld, in de kerk, ook bij ons. Maar de Heere Christus weet ervan en het glipt hem niet en nooit door de vingers. Dus hoe het ook mocht tegenlopen in uw leven, blijf op zijn goedheid hopen. En laten we onze levens en onze toekomst maar gerust in zijn handen geven. In de handen van hem die vanuit de hemel ons leven regeert. Want in die handen, in zulke handen, zijn we meer dan veilig. Dit schetst ondertussen onbekeerde vrienden. Dat voelt u hopelijk het geluk van het leven met de Heer. Wat u mist. Want er is ongetwijfeld ook in uw, in jullie leven veel wat moeilijk is. Dingen die zo anders zijn gelopen dan dat je dacht, dan dat je hoopte. Dingen die je pijn, die je verdriet doen. Maar bij al die ellende is de grootste ellende dat je, en dat voel je, dat je er alleen voor staat. Is het niet veel beter als je weten mag dat je midden in dit moeilijke leven een Heere hebt in de hemel die alles ziet, die alles weet en die alles in zijn handen heeft? Alsjeblieft mensen, zoek hem dan toch. Want hij wil ook echt uw en jouw koning zijn. Weet u trouwens wat u hoop mag geven? Die koning zelf in de hemel die daar regeert. Johannes in Openbaring ziet hem op Patmos, daar is hij, als een overwinnende koning die rijdt op een wit paard. Als teken van overwinning met een kroon op zijn hoofd en met een boog in zijn hand. En schrijft hij, hij ging uit overwinnende en opdat hij overwon. Terwijl hij met zijn boog pijlen schiet. Woorden gericht op mensenzielen. Pijlen die doel treffen. Zoals de dichter zingt in Psalm 45. Uw pijlen zijn scherp. Volken zullen onder u vallen. Zij treffen in het hart van konings vijanden. Pijlen gedoopt in liefde, die scherp zijn en harten treffen. Waar? Hier in de kerk. Hier en op zoveel andere plaatsen waar het woord van de Heere klinkt en waar de geest van de Heere werkt. Hier bouwt die hoogste koning in de hemel. Hier bouwt hij zijn koninkrijk op aarde. In het bijzonder in de kerk, in stilte. In volmaakte stilte, door de harten van zijn vijanden te overweldigen, in te nemen. Door het woord van het evangelie, dat zijn vijanden dodelijk treft. Dat dode zielen tot leven wekt, zodat we voor hem gaan buigen. Als Christus zijn troon bestijgt in onze harten. Lieve vrienden, buig voor hem. Aanbid deze koning en kus de voeten van de Zoon des Mensen. Ons tweede aandachtspunt, de zegen van Christus uit de hemel. Die twee dingen omvat, want, vraag 51... Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus, namelijk in de hemel aan de rechterhand van zijn Vader? En er worden twee dingen genoemd. Als eerste dat hij door zijn Heilige Geest in ons, zijn lidmaten, de hemelse gaven uitgiet. En daarna als tweede dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Twee dingen worden er dus genoemd. De eerste, laten we daarmee beginnen, is dat hij door zijn Heilige Geest in ons, zegt de catechismus, zijn lidmaten, de hemelse gaven, uitgiet. Dus die verhoogde Christus in de hemel, is zijn kerk op aarde niet vergeten. Hij denkt aan zijn ledematen, aan zijn lidmaten op de aarde. Aan, anders gezegd, de zijnen. De zijnen, dat zijn niet alle mensen, dat zijn ook niet alle leden van de gemeente, die zoals we vanmorgen gehoord hebben een gemengd gezelschap is. De zijnen, dat zijn degenen die hij van zijn vader gekregen heeft, die hij met zijn bloed heeft gekocht en die hij in de tijd door zijn Heilige Geest tot leven en geloof heeft gebracht. Hij heeft ze meegenomen in zijn dood. Hij is hun dood gestorven. Hij heeft ze meegenomen in zijn opstanding. Hij heeft ze nieuw leven gegeven. En hij heeft ze meegenomen in zijn hemelvaart. Om vanuit de hemel, zegt Psalm 68, gaven uit te delen aan wederhorigen. Aan mensen die van zichzelf niet willen luisteren. Die slechthorend zijn, die ten diepste opstandig zijn. Hij giet uit de hemel die gaven uit, zegt Jesaja, als stromen op het droge. Zoals we dat zien op de Pinksterdag. Waar mensen door de preek van Petrus verslagen worden, geprikt worden in hun hart. Gebracht tot kennis van de genade en van Christus. En dat gaat ook zichtbaar in die tijd hun levens veranderen. Ze worden eensgezind en gericht op God. En diezelfde geest van Christus is niet veranderd. Hij is nog steeds degene die dode harten levend maakt. Als een gave gevend uit de hemel. Overtuiging van zonde. Honger en dorst naar Christus. Verlangen naar hem. Mensen brengen tot geloof en vertrouwen. Harten vernieuwend, zodat we de zonde gaan haten. En brengen tot vrede met God. En herstel met de band, tot herstel van de band met onze Schepper. De Heilige Geest nog zo steeds dezelfde. Die ook in deze laatste dagen een geestelijke opwekking kan geven in het midden van de gemeente. Door hemelse gaven uit te gieten. Om zo onze harten te richten op Christus en op God. En niet op al de dingen van deze tijd waar we nu zo druk mee zijn. Hij is nog steeds dezelfde die ook in persoonlijke levens van mensen gaven uitgiet om toe te rusten tot zijn dienst, op welke wijze dan ook. Door ons talenten te geven die we van onszelf niet hebben. En door onze harten brandend te maken van liefde tot God. Brandend van liefde tot verloren zielen. Hij is nog steeds dezelfde die hemelse gaven wil uitgieten in het midden van de gemeente, door Gods kinderen te bezielen met het in hemel gericht leven, met een heilige wandel vol ootmoed, liefde, vergevingsgezindheid, onderling respect en vertrouwen, de ander meer achtend dan dat je jezelf beschouwt. Kinderen van God, geliefde mede-christenen, onze Heer in de hemel heeft zoveel. Hij is rijk in genade en barmhartigheid. Hij wil gaven gieten uit de hemel op ons. Laten we dan toch veel bidden en uitzien naar de rijkdom van die overvloedige genade van onze koning in de hemel. En er is nog een tweede zegen van de Heere Christus uit de hemel, namelijk, zegt de catechismus, dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Nou, en die vijanden, die zijn er. De duivel, de wereld met zijn verleiding, de zonde en de gevaarlijkste vijand, waar we vaak helemaal geen erg in hebben, zit het dichtst bij. Die zit hier van binnen in ons hart. Vijanden tegen wie we in eigen kracht niet kunnen vechten. Want we zijn niet sterker, dat weten we. Soms denken we van wel, maar we weten het. We zijn niet sterker dan al die vijanden. We zijn zelfs niet sterker dan ons eigen hart. En zeker het gebed is een machtig wapen. Maar wees eerlijk. Vaak weten we niet hoe we bidden moeten. Zoals het behoort. Maar gelukkig, en dat is de troost die hier verborgen ligt, Christus is in de hemel met zijn macht en bewaring om ons voor die vijanden te bewaren. En de Heilige Geest bewaart ons in ons hart bij het gebed. Moeten we daaraan denkend en terugkijkend naar ons leven, kinderen van God, dan niet eerlijk zeggen: Heere, als u er niet was geweest, toen en toen, dan was het verkeerd met me afgelopen. Want die momenten waren er toch in ons leven dat we onder leken te gaan. Maar toen bleek het woord van de Heere waarheid te zijn. Wat staat in Jesaja 43? Wanneer u zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. En door rivieren, ze zullen u niet overstromen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden en de vlam zal u niet aansteken, want ik ben de Heere uw God, de Heilige Israëls, uw heiland, uw redder. En dus mag ons dat ook troosten in ons vooruitkijken naar een onbekende toekomst. Onze Heere, die in de hemel is en die alle macht heeft in de hemel en op de aarde, hij zal ons blijvend bewaren. Zijn oog rust op ons. Hij leidt ons aan zijn hand. Zijn stok en zijn staf vertroosten ons, zegt de dichter. Wat een gelukkig leven. Onder de macht en de regering en de zegen van deze koning die ons door Israëls God uit genade gegeven is. Hoe donker ooit Gods weg mogen wezen, er is nooit reden tot paniek. Want onze Heere ziet in gunst op die hem vrezen. En dus mogen we ons, hoewel we hem niet zien, en hoewel we misschien ook wel de vervulling van zijn woorden nog niet zien, toch mogen we ons in hem verheugen, zegt de apostel met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Ons derde punt. Laatste punt, kijken naar vraag en antwoord 52. Het oordeel van Christus uit de hemel. Opvallende vraag. Wat troost u? De wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden. Antwoord: dat ik in alle droefenis en vervolging met een opgericht hoofd, even dezelfde die zich tevoren in het verleden om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwacht, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen zal, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Bijzondere vraag, toch, vindt u ook niet? Want wat denkt u zelf als u denkt aan die grote dag? Aan de dag waarop de Heer Jezus zal terugkomen op de wolken van de hemel. Zoals de Bijbel zegt, met grote kracht en heerlijkheid. Omgeven door 10.000 heilige engelen. En zij zullen, zegt de Heer Jezus, zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden. Van het ene uiterste des hemels tot het andere uiterste zelf. En zij zullen de schapen van de bokken scheiden. De graven zullen opengaan, de doden zullen opstaan en de wereld, de kerk en de gemeente hier zal verdeeld worden. Schapen aan de rechterhand, bokken links, het einde van alle dingen, het is voorbij. Er is geen weg meer terug. Iedereen van ons zal moeten verschijnen voor de rechterstoel van deze verhoogde Christus. En iedereen zal geoordeeld worden nadat hij of zij gedaan heeft in dit leven. Het zij goed, het zij kwaad. En wat denk je dan? Dat was mijn vraag. Wat denk je dan? Als je jezelf in gedachten voor je ziet. Op die grote dag van de terugkomst van de Zoon des Mensen. Wat denk je dan? Denk je dan aan, zoals hier in de catechismus, aan troost? Of huiver je dan? Of wil je er gewoon helemaal niet aan denken? Kan ook. Weet je waar dat van afhangt? Dat hangt af van de richting van je hart en leven nu op dit moment. Dat hangt af van wat je verwacht nu. Als je hart vastzit aan de wereld, aan de dingen van nu, dan kijk je naar beneden. Dan verwacht je het van hier, van thuis, van school, van je werk, van je gezin, van je familie, van alles wat we hier samen in de kerk doen, van zoveel gezelligheid, van zoveel mooie dingen, van zoveel mooie dingen die voorbij gaan. Als je hart daarop gericht is, en als je altijd maar naar beneden kijkt, dan ga je schrikken van de terugkomst van de Zoon des Mensen. En heel erg ook. Want dan heb je geen toekomst. Maar het leven van Gods kinderen hier op aarde ziet er echt anders uit. En dat mag voor ons als gemeente ook wel een spiegel zijn. De vraag wordt ons persoonlijke leven, wordt mijn persoonlijke, uw persoonlijke leven, wordt ons gemeenteleven nu beheerst door het mooie en aantrekkelijke van deze tijd? Of door, zoals de catechismus zegt, door droefenis of zelfs vervolging? Wordt je leven beheerst door het aantrekkelijke mooie van de dingen van deze tijd of door verdriet over jezelf? Of je eigen zondige bestaan. Door verdriet om de vervlakking en de verwereldlijking in de kerk. Door verdriet om de zonden van deze tijd. Onze manier van leven. Onze manier van kijken. Onze manier van verwachten is bepalend voor hoe we uitkijken naar, of niet. Niet uitkijken naar de komst van de Zoon des Mensen. Natuurlijk, daarover praten kunnen we allemaal, ik ook. Maar de kernvraag is zijn terugkomst in alle droefenis en vervolging onze verwachting? Of is het iets voor later misschien? Omdat we het nu hier eigenlijk ook best goed en fijn hebben? Als je echt leeft in de verwachting van de wederkomst van Christus, dan is je hart daarop gezet. En dan hoef je trouwens, dat is ook troostvol, helemaal niet van streek te raken. Bij het zien en het horen van de tekenen die wijzen op de aanstaande komst van de Heer Jezus Christus. Dat weten we uit de Bijbel. Er zal meer verdriet komen. Er zal vervolging komen. Smaad, laster, minachting, bedreiging, geweld. Zoals zoveel christenen in deze tijd dat al dagelijks ondervinden. En wat doet dat met hen? En wat zal dat ons doen als dat ook onze kerk gaat treffen? Als de kerk op de zeef komt te liggen, dan begint het kaf van het koren gescheiden te worden. Zoals de Bijbel zegt, als de Heere zijn dorsvloer gaat doorzuiveren, dan zullen er meer en meer mensen gaan afhaken, omdat het hier van binnen in hun hart niet goed zat. En dan zullen de oprecht gelovigen meer en meer aan Christus verbonden worden. In hoop, in verwachting. Moeite, verdriet, vervolging zullen het goud van het geloof beproeven. Het zal, zoals dat te zien is in de wereldkerk, Gods kinderen zoveel oprechter, zuiverder, puurder, hartelijker maken. losser van de dingen van deze wereld. Want daar gaat het niet om, dat gaat voorbij. En inniger en hartelijker verbonden aan Christus. In hoop, in verwachting, in uitzien. In de zekere wetenschap. Hij komt. Wie? De catechismus zegt, hij die zich tevoren om mij voor Gods gericht gesteld heeft en al de vloek van mij weggenomen heeft. Met andere woorden, kinderen van God, we verwachten geen vreemde Jezus, toch? Maar een zaligmaker die we hier persoonlijk hebben leren kennen. Hij die zich eerder voor mij, voor Gods gericht geplaatst heeft. Ik kon daar niet bestaan. Hij wel. En hij droeg de vloek die ik had verdiend, die op mij lag, voor mij weg. Toen hij de vervloekte dood aan het kruis gestorven is. En nu, hij is het die zich om mij voor Gods gericht gesteld heeft. En het zien van die Jezus zal al onze vrees laten verdwijnen. Want we zullen hem zien. Maar meer nog, we zullen hem kennen. We zullen hem herkennen. En dat zal al onze schrik laten veranderen in blijdschap. Hij, je hoort het, de blijdschap, die zich tevoren voor mij, voor Gods gericht gesteld heeft. Hij die voor mij stierf. Hij, mijn Heere, mijn Meester, komt. En de gedachte daaraan is voor ons hier op aarde, juist in verdriet en vervolging, tot onuitsprekelijke troost. Want dat wat Hij voor mij deed, heeft mijn hart zo in liefde aan Hem verbonden. Sterker dan een gewone bruid vastzit door liefde aan haar bruidegom, zit mijn hart vast aan Hem. Door zijn liefde, waarmee Hij mij heeft lief gehad tot het einde toe. En die liefde van Christus en onze terugliefde tot Hem, die band met Christus, of die er wel is, of dat die er niet is in je hart, dat maakt. Of je uitkijkt naar de dag van zijn terugkomst, of niet. Of dat je hoofd omhoog richt, of niet. Verlangend naar de dag dat hij komt. Tot een rechter staat er uit de hemel, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen zal, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Hij zal al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen. Zijn vijanden, dat wordt hier bedoeld, zijn vijanden zijn daardoor ook mijn vijanden. Omdat ze mijn koning, van wie ik zoveel hou en die ik zo eerbiedig, omdat ze mijn koning niet erkennen en hem geen eer en heerlijkheid willen geven. Daarom zullen zij geworpen worden in de eeuwige verdoemenis. Alsjeblieft, geliefde gemeente, duw de gedachte bij deze woorden die in je hoofd opkomen niet weg. Dit wordt echt je eindbestemming als je leeft en als je sterft zonder Christus. Nooit zul je dan meer kunnen zeggen, ik kon er niks aan doen. Mens kan er nu helemaal niks aan doen. Nee, u zult zeggen wat ik te vaak, veel te vaak uit de mond van stervenden gehoord heb. Met hartgrondig berouw, maar te laat. Had ik maar nooit gezondigd. Had ik mijn tijd maar gebruikt. Had ik maar geluisterd naar de roepstemmen van de Heere om hem te zoeken. Maar nu is mijn tijd voorbij. De deur zit dicht. Maar zegt de catechismus, hij zal mij, en daar ligt wel het accent op die troost, met alle uitverkorenen tot zich in hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen. Je proeft de blijde troost en de verwachting. Het gaat over mij, over mijn persoonlijke band met mijn zaligmaker, over mijn persoonlijke troost, mijn persoonlijke hoop, mijn persoonlijk verlangen. Hij die zich voor mij, in mijn plaats, voor Gods gericht heeft geplaatst. Hij zal mij niet in de hemel opnemen, maar tot zich nemen. Samen met alle andere uitverkorenen. Dat laatste is een heel bewust gekozen woord. Uitverkorenen. Mensen die God uitgekozen heeft. En wat de catechismus daarmee bedoelt te zeggen is dit. We zullen en we kunnen niet en nooit terugdenken als we daar zijn aan dingen die we hier op aarde zelf gepresteerd hebben. Nee, we zullen zingen, het was door u, Heere, door u alleen, om uw eeuwige welbehagen, u alleen de eer, vanwege uw plan van de zaligheid, vanwege uw verkiezende genade, vanwege de vrije gunst die eeuwig u bewoog en vanwege de hartelijke gift van uw enige geliefde Zoon. We zullen horen uit de mond van Christus. Kom, gezegende van mijn Vader, aan mij door de Vader gegeven, beërf het koninkrijk dat voor u weggelegd is van voor de grondlegging der wereld. Hier op aarde, nietwaar, hebben we gestreden tegen de zonde, tegen de verleiding van de wereld en vooral tegen dit onverbeterlijke hart. Vaak gezucht in het verborgen, tranen geld niet waar van verdriet om onze zonden. Tranen ook van heimwee, van gemis, van verlangen, van pijn om alles van dit moeilijke leven. We werden misschien veracht, tegengewerkt, verdrukt, benauwd, gelasterd. Het was ons voorzegd, toch? In de wereld zult u verdrukking hebben. Maar dan, straks, nee, nu al, hier, op deze aarde, nu, met opgericht hoofd, verwachten. Het belofte woord van de Heere maakt de zaak nu al waar, echt, zeker, werkelijkheid in ons hart. Dan zal onze druk verwisseld worden in geluk. Kinderen van God, geliefde mede-christenen, laten we onze hoofden opwaarts heffen. Onze verlossing is aanstaande. En de geest en de bruid zeggen, kom, kom haastelijk, Heer Jezus Christus. En die het hoort zeggen, kom, dat wil zeggen, alsjeblieft, onbekeerde vrienden, kom ook, ga met ons mee. En die dorst heeft komen, en die wil die nemen, nu nog, van de wateren des levens, om niet. Amen.